11 uur, Carmen Verheul met het NOS-journaal. Het wordt vandaag druk op de Europese snelwegen. De ANWB zegt dat er nu al lange files staan in Frankrijk en Oostenrijk. Op de snelweg van Parijs naar Bordeaux staat bij Orléans zeker 20 kilometer file. Van Lille richting het zuiden rijdt het verkeer langzaam over een lengte van meer dan 80 kilometer. Volgens de ANWB moeten vakantiegangers in Oostenrijk bij de Tauerntunnel rekening houden met een wachttijd van 2 uur. In Zwitserland kan de vertraging voor de Gotthardtunnel oplopen tot 3 uur. In Nederland verwacht de ANWB weinig problemen. De nummerplaten van Belgische auto's krijgen zwarte tekens op een lichte achtergrond. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de bekende witte nummerplaten met rode tekens verdwijnen. Vanaf volgend jaar juli krijgen Belgen die een nieuwe auto kopen platen met zwarte cijfers en letters. De zwarte tekens zijn waarschijnlijk ook goed voor de Belgische schatkist. Voor flitscamera's zijn zwarte tekens in 1% van de gevallen onleesbaar. En bij rode tekens is dat 14%. Door een misverstand zijn in Zeeland 3 jongens achtervolgd door een agressieve automobilist. Een jongen van 18 reed met 2 vrienden op de A58. Bij Arnemuiden dacht hij de auto van een bekende te zien. De jongens gingen naast de auto rijden om een foto te maken, maar zagen dat de bestuurder iemand anders was. De bestuurder ergerde zich aan dat gedrag en probeerde de auto van de jongens van de weg te drukken. De jongens werden steeds banger en belden de politie, die hen adviseerde naar het bureau in Goes te rijden. Bij een stoplicht stapte de agressieve man uit en begon op de auto in te slaan. Hij bleef de jongens vervolgens tot aan het politiebureau volgen. Daar is de man aangehouden en is in ieder geval zijn rijbewijs kwijt. En dan het weer. Wisselend bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Radio 6. VPRO. Wim Brands met de zaterdagbijlagen van de avonden. 6.
Ja, en deze zomer zenden wij in de zaterdagbijlage van de avonden opnieuw marathoninterviews met schrijvers uit. Vanochtend het eerste interview. En dat is een interview dat ik op 29 juli 2005 had met Thomas Rozeboom. We hebben de afgelopen 3 uur naar dat gesprek kunnen luisteren. Zoals we de komende weken kunnen luisteren naar Christine Hemmerichs, Maarten het Hart, Jan Wolkers, waarbij aangetekend dat Wolkers niet kan terugblikken op het interview. Hij is immers overleden, maar dat ga ik doen met zijn biograaf Onno Blom. En Ian Buruma zal de laatste in de reeks zijn. Duke Veninga, mijn collega, praat met hem. Zij praat overigens ook met Christine Hemmerichs. En Aukje Holtrop gaat praten met Maarten het Hart. En het bijzondere is wat mij betreft dat we dus met die schrijvers ook gaan terugkijken. En dat doen we dan in het laatste uur tussen 11 en 12 uur. Dus ik ga nu terugkijken met Thomas Rozeboom. Ik ben bij hem op bezoek geweest, een paar weken geleden. En ik heb met hem gepraat over iets wat ik had onthouden uit dat lange interview met hem. Ik had wel meer onthouden, maar één ding had ik in het bijzonder onthouden. Namelijk dat Rozeboom op een bepaald moment vertelt dat hij nu toch eindelijk eens een wat vrolijker soort boek wilde maken. En hij had een idee in zijn hoofd. Hij had het idee van een vis, een grote vis, die een stadje binnengezwommen komt. Nou, ik wilde van hem weten, is dat boek er gekomen? Komt het er? En met die vraag in mijn achterhoofd ging ik naar de Amsterdamse woning van Thomas Rozeboom, waar hij woont met zijn vriendin en zijn konijn. Dit ligt hier op de grond, Thomas. Een speelbal. En achter me staat een hok, maar er zit niks in. Wat hoort daarin te zitten?
Het konijn. Ja, het konijn kan zelf geen geluid maken, maar met die rammelbal kan hij dan wel geluid maken. En dat doet hij soms als hij vindt dat we te lang boven in bed liggen. Of als mijn vrouw in de keuken of mijn vriendin aan het koken is en hij aandacht wil hebben, dan rammelt hij even.
Maar het konijn zit niet in het hok. Dat betekent dat het konijn nu ergens hier in je Amsterdamse woning, je woont in het centrum van de stad, mooi aan het water, het is daar prachtig weer, maar ergens in de woning rondloopt.
Ja. Zijn hok staat open en hij kan dan dus door de kamer lopen en naar die keuken. En er is een rommelhok in de keuken waar een baalhooi staat en daar zit hij dan graag op.
Maar hij gaat toch door kabels? Hij gaat door telefoonsnoeren, internetkabels?
Ja, dat vroeger inderdaad heeft hij wel eens wat doorgeknaagd. Maar ja, het smaakt hem niet meer, denk ik. Hij doet het.
Nog even, waarom heb je een konijn?
Ja, nou, dat is een lang verhaal, Wim. Dat, we wilden ooit een puppy adopteren, heet dat. Een blinde geleidehond, weet je wel. Dat je die dan de eerste half jaar van zijn leven in huis hebt. En dan sta je hem af, want dan gaat hij dan echt in training. Maar daar waren wij toen voor afgewezen. En daar hadden we ons zo op verheugd. En mijn vrouw, toenmalige vrouw, die vond het zo'n enorme teleurstelling. Dat ze zei, nou, dan gaan we nu een konijn kopen. Dat we dan toch een dier in huis hebben.
Het is al meteen een prachtig verhaal. Twee mensen willen een blinde geleidehond, een puppy in huis, die je dan ook maar een half jaar hebt en dan gaat die verder in training. Ja. En dan wordt het een konijn. Daar kun je toch al een kort verhaal over schrijven. Want waarom zou iemand gewoon een hond in huis nemen die je daarna weer wegdoet?
Waarom was het eigenlijk? Ja, wij dachten van, nou, als je van tevoren weet dat je weer afstand van hem doet, dan is het niet erg. En zo'n blinde geleidehond gaat een prachtig leven tegemoet. Want geen wezen wordt zo bemind als een blinde geleidehond door de blinden, volgens mij. Dus ja, nee, het leek ons gewoon leuk.
Het werd een konijn. We hebben elkaar jaren geleden gesproken. En ik wilde de draad hebben, want we gaan niet nostalgisch terugblikken of wat dan ook. We hebben de uren kunnen horen die we toen gemaakt hebben. Maar ik wil eigenlijk verder gaan op een bepaald moment. Dat is ook de reden dat ik hier zit. Ik herinner me namelijk, toen ik nadacht over dat interview, dat er een moment is waarop jij vertelt dat je eigenlijk toch min of meer school genoeg had van de manier waarop je altijd werkte. Met schema's aan de muur. Heel monomaan, met elke dag chili con carne eten. Elke dag dezelfde wandeling als je aan het werk bent. En daar had je genoeg van. Dat klopt, hè, dat ik me dat...
Ja, ja, en toen... Dat vertelde jij mij net precies, voor we begonnen, dat ik toen al in mijn hoofd had een wat losse verhaal. Dat zich dan aan een rivier zou afspelen in een dorp. Met dan een grote vis die dan langs zwemt door die rivier. Zoveel was ik toen, hè?
Ja, dat is wat je zei. En dat is waarmee ik hier binnenkwam daarnet, inderdaad. Je zei, ik ga een nieuw verhaal beginnen. Het moet ook een beetje een vrolijk verhaal worden, zei je ook nog.
Ja.
Hè, want om dat nog even terug te halen. Kijk, al jouw personages tot nu toe, het zijn natuurlijk allemaal mannen die het onheil tegemoet gaan. Hè. Je voelt het aankomen, hun hoofd gaat eraf.
Ja, inderdaad. Dat verhaal waar ik het toen over had, dat moet een jaar of vijf geleden zijn, of vijf en een half. Dat is nou uit en dat verschijnt dan eind augustus als roman. Dat voelt inderdaad wat losser aan voor mij. En ja, met wat meer open lucht en natuur erin, dieren. Ik heb het ook inderdaad minder dwingend geschreven, geloof ik. Ja, dat is het.
Maar als je zegt minder dwingend geschreven, betekent dat bijvoorbeeld dat je toen je aan het verhaal begon te werken ook niet geen schema's had of wat dan ook?
Uiteindelijk toch wel. Ja, dat heeft ermee te maken. Ik heb gewoon niet de moed om te beginnen als ik het niet al in een zekere mate voor me zie. Maar dat schema, dat was losser. En er zat niet zo'n... Zo'n heel centraal conflict in. Het was een minder spannend verhaal dan sommige andere boeken. Okay. Dus het moet het dan minder hebben van de intrigue, meer van de sfeer.
Ja. Waar speelt het zich af en wanneer?
In een denkbeeldig dorpje dat dan ligt aan de Rijn. Maar goed, de Rijn heet in Nederland nergens de Rijn. Dat is, als je erover nadenkt, een beetje vreemd. De Rijn die heet 1000 kilometer lang vanaf Basel door Duitsland de Rijn. En als hij dan Nederland binnenkomt, dan heet hij een halve kilometer de Bovenrijn. En dan heet hij het Pannerdeskanaal en daarna het Bilanskanaal. En dan gaat de hoofdtak de Waal heten. Die dan vanaf Dordrecht, geloof ik, de Merwede gaat heten. En dan vervolgens als de Nieuwe Maas Rotterdam binnenstroomt. Ja, nou ja, dus de Rijn heet in Nederland niet de Rijn. Maar goed, het dorpje ligt dan aan de Bovenrijn. Dus bij Tolkamer in de buurt. En het verhaal speelt in 1967. Want ik moet ook zeggen, dat idee van die grote vis die door de Rijn zwemt, dat heb ik niet verzonnen. Er is ooit een witte dolfijn de Rijn opgezwommen. En daar bestaat een documentaire van. En die heb ik gezien. En dat vond ik zoiets, ja.
Vertel daar eens iets over die documentaire. Dat is wanneer is die gemaakt dan?
Ik weet niet wanneer die gemaakt is. Maar hij is in 2002 uitgezonden. Ja, en toen was ik nog helemaal, ik weet niet meer met welk boek ik toen bezig was. Ja, ik was gewoon helemaal niet van plan om er iets mee te doen. Maar op een gegeven moment toen, nou ja, wat ik je vertelde, dat ik weer een nieuw boek wilde beginnen, toen herinnerde ik me dit. Maar goed, in die documentaire komt verder geen dorpje voor. En toen dacht ik, ja, hoe is dat nou geweest als je daar woont aan die rivier?
Maar even over die witte dolfijn, want dat interesseert me dan ook. Dat is ook, kijk, dat is het mooie. Dat is ook het, even, ik wil nog één keer terugkomen op dat gesprek dat we dus jaren geleden hebben gevoerd, dat marathoninterview. Wat ik me daar vooral van herinner is hoe mooi methodisch jij kon praten over het maken van dingen ook. Gerelateerd aan wie je bent, aan je tekortkomingen en noem maar op. En eigenlijk gaan we nu op dezelfde manier gewoon verder. Dus ik denk ook van, ja, Jezus, hoe komt zo'n witte dolfijn in een verhaal? Maar je hebt die film gezien over die witte dolfijn. Waar kwam dat beest vandaan?
Canada. Hij was daar gevangen. Besteld, moet ik eigenlijk zeggen, door een Engels dolfinarium. Zo 1967, dat is dan de tijd geweest dat de dolfinaria hun intrede deden. Hij is toen vervoerd vanaf de Canadese kust naar Engeland aan boord van een zeeschip. Op de voorplecht van het schip was een ijzeren bassin gelast, water erin. En daar zwom hij dan zijn rondjes. En toen is dat schip in een vliegende storm beland op het kanaal. Dus tussen Nederland en Engeland in. Het schip is met zijn neus in een golf gedoken en toen is hij overboord geglipt. Dus toen was hij hier. Ja. En toen is hij, ja, de Rijn opgezwommen, want toen heeft iemand hem voor het eerst gezien toen hij al voorbij Rotterdam was, bij Tiel in de buurt.
Prachtig, een witte dolfijn.
Ja, ja.
En wat is er met het dier gebeurd uiteindelijk?
Nou ja, die is ontzettend beroemd geworden. Die zwom dus stroomopwaarts. Dat was natuurlijk een heel vreemd gezicht. Het was ook de tijd dat de watervervuiling, dat woord hoor je nou niet vaak meer, maar die was toen op zijn slechtst. Dus die rivier was een dode, giftige rivier. En dan die witte dolfijn erin. Dus het was zo'n, ja, bijna een beetje een magische aanwezigheid in dat water. Dat dier dat daar niet hoorde. En wat hij deed, hij zwom dus stroomopwaarts de grens over. De toestroom van mensen nam allemaal toe, van de pers ook. Bild-Zeitung had een zeppelin gehuurd, dus die kon hem dan van bovenaf volgen over de dijken aan weerszijden van de rivier. Trok ook een soort mediacaravaan mee. En hij werd dus zo gevolgd op zijn tocht stroomopwaarts. En het merkwaardige is dat gaande die tocht, er al krantenartikelen verschenen in de Duitse pers. Van wat wil dat dier? Weet je, alsof een dier iets kan willen. Maar waarom is hij hier gekomen? En er waren al mensen die een soort betekenis toekenden. Van, nou ja, deze gast uit het noorden die wil, ja, dat we iets doen aan die vergiftiging van dat water. Hij contrasteert zo met dat water dat hij ons als het ware een les leert. Van doe er wat aan. Nou ja, neem het voor wat het waar. Dit is natuurlijk onzin. Maar wat wel heel bijzonder is, het dier is doorgezwommen tot voorbij Keulen. En dan krijg je Bonn, het toenmalige regeringscentrum van Duitsland. En hij is voor die ministeries en regeringsgebouwen, parlement, is hij gewoon gestopt. Daar heeft hij een dag lang gepleisterd. En toen is hij teruggegaan. Dus toen dachten mensen nog meer van... nou ja, hij had inderdaad een boodschap voor de politiek bij zich. Want hij is naar het politieke centrum geswommen.
Maar even voor de goede orde, Thomas. Het was natuurlijk op een gegeven moment gewoon bekend... dat hij vervoerd werd om naar een dolfinarium te gaan. Maar dan komt er een moment in het verhaal, zeg maar, zoals je het nu vertelt... waarop mensen dat zijn vergeten. En het een bijna magisch dier wordt.
Ja, dat is waar. Dat is waar. En goed, dat zit dan allemaal in die documentaire... waar ik heel, nou ja, met veel dank gebruik van heb gemaakt. Maar ja, je moet dan nog iets doen als je dat alleen maar beschrijft... en beschrijf je die documentaire. Dus dat...
Maar wat ik interessant vind, is dat jij... want zo werkt je geest. Dus je bent dan klaar met je boek. En je vertelde aan mij tijdens dat marathoninterview... goed, ik ga nu een ander boek maken, er komt een vis in voor. Toen wist je al over van die dolfijn. Je hebt nadien dus die documentaire gezien. Wanneer speelt zich dit af?
1967. Ja.
Maar in werkelijkheid ook, of?
Ja, dus ik heb mijn verhaal ook maar in 1967 zich laten afspelen. Dat is ook een tijd die ik me nog kan herinneren. Want ik was toen 11. Ja. Maar goed...
Wat herinner jij je van die tijd?
Ja, mijn jeugd. Nee, niks van die dolfijn. Dat niet. Nee, dat is langs mij heen gegaan.
Maar als je dan even je jeugd in een verhaal moet vatten, 1967, even voor de goede orde. Dan, nou, ik denk dan bijvoorbeeld, want ik ben van 59. Jij hebt volgens mij ook zoiets van die...
56, ja.
Ja. Ik denk dan aan mezelf als wandelend, dolend door bossen. 8 jaar oud ben ik dan. Niet zo goed wetend wat ik moet doen. Ik heb ergens een hut. Jij?
Ja, ik ook. Ik ben toen in een nieuwbouwwijk opgegroeid. Maar ja, dus ook vlakbij de weilanden en buiten. Ja.
Wat heb je... Je hebt je gedocumenteerd natuurlijk. Want kijk, dat is wel interessant. Je wilde dus je manier van werken enigszins kwijtraken. Hè? Dat maniacale, schematische werken. Wat overigens prachtige boeken heeft opgeleverd. Maar dat is je blijkbaar niet helemaal gelukt. Want ik gok zo dat je vervolgens echt heel erg in 67 bent gaan verdiepen.
Nou, niet zo... Nee, toch niet zo erg. Het bekijken van die documentaire... dat is eigenlijk het grootste deel van mijn documentatie geweest. Ik wilde geen... weer een periode roman schrijven. Dus met merken van wasmiddelen en auto's... en de artiesten die toen populair waren. Dat je zegt van, oh ja, dat is echt de jaren 60. Daar had ik geen zin in. Dat heb ik al een paar keer gedaan met andere periodes. Nee, het ging mij dus meer om de sfeer. En wat eigenlijk voor mij het belangrijkste is... dat is de dierenliefde. Ik dacht... Ja, die mensen die toen zo met die dolfijn bezig waren in die Rijn... dan concentreer ik dat in een denkbeeldig dorpje. En dan, ja, een dorpje dat dan verkeert al in een staat van... ja, uitzinnige dierenliefde. En dan die walvis voorbij zwemt. Zodat alle kinderen in dat dorp helemaal vervuld zijn van...
Wacht even, het is een walvis geworden in jouw verhaal.
Ja, maar een dolfijn is een soort van walvis. Dat onderscheidt.
Maar is het een witte walvis, een witte dolfijn? Of?
Ja, een beluga-dolfijn. Heel geliefd.
Een beluga?
Ja, ja.
En goed, die komt dat dorp binnen. Wie is de eerste die hem ziet?
In het dorp? Het gehele dorp. Want ja, ik dacht... dan laat ik een vreemdeling in dat dorp... komen die dan die golf van dierenliefde ontsteekt. Iemand van buiten. Een dierenarts die zich daar vestigt... maar zonder de bedoeling om daar een praktijk te openen. Maar hij is dan een keer op straat, niemand kent hem... wordt er een hond aangereden door een auto. Oog uit de oogkas. En dan doet hij dat oog weer terug. En dan zien die kinderen dat en die zeggen dan... van God, bent u... dierenarts, dat u dat kan. Hij zegt, ja, inderdaad. En dan zeggen ze, dan moet u een bord naast uw deur hangen... met dierenarts erop. Hij zegt, waarom? Dan zeggen die kinderen, dan hebben we een dierenarts in het dorp. En dan denkt hij van, waarom zou ik het niet doen... als die kinderen dat graag willen. En vanaf dat moment komen die kinderen... dan met hun dieren bij hem aan de deur. Ook nadat hij dan eerst nog... voor heeft gedaan hoe je een konijn kunt aaien. Dat is aan de tijd dat iedereen wel konijnen had... maar die zaten opgehokt in de schuur. En er deed niemand iets mee. Die dieren hadden vaak ook geen naam. En overal liepen wel kippen. Maar dan leren die kinderen dus dat een konijn, dat je die kan aaien, een naam kan geven. En dan gaan ze met die dieren lopen. En dan komen ze dus met die gezonde dieren bij de dierenarts, die ze dan toch even onderzoekt met zijn stethoscoop en zijn witte jas aan. En zo'n dierenpraktijk. Geen ziekte, allemaal gezonde dieren. Nou ja,
en hij is dan degene die, zeg maar, rond die dolfijn, die witte beluga-dolfijn.
Ja, dan, hij is daar dus dan de dierenarts. Iedereen ziet hem zo, maar niemand kent hem. En dan wordt hem gevraagd, als die walvis de aankomt, van God, kunt u geen lezing geven over de dolfijn? Als hij er aankomt, dat zal vast in de sfeer raken. Dus dan, dan wordt de vrachtauto van het dorp op de dijk gezet. Die dient dan als podium. En dan houdt hij een voordrachtje. En dan staat iedereen daar. En dan komt die dolfijn eraan. En dan alle kinderen, die hebben dan ook al een tekening van de dolfijn gemaakt. Die houden ze dan zo voor de borst als hij langs zwemt. Als een soort accreditatie, zoiets. En dan, dus die dierenarts, het is iemand van buiten het dorp. Die woont ook een beetje buiten het dorp. En dan is er nog een andere man die ook buiten het dorp woont en die ook geldt als bijzonder in dat dorp. En dus die twee bijzondere mannen, die krijgen dan een bepaalde rivaliteit.
Waarom speelt, want het is wel grappig. Ik begin eigenlijk volkomen intuïtief. Ja, ik weet wel dat ik met jou ga praten over dat gegeven dat je uit zou werken, waar je nu over vertelt. Maar ik begin over het konijn, die zich nog steeds niet heeft laten zien, behalve dat de bal nu. Ik hoop dat hij dan ook komt. Reageert hij wel eens op zijn bal?
Nee, hij is bang voor de bal. Als jij geluid met de bal maakt, dan vlucht hij weg. Maar hij maakt er zelf geluid mee. Ja.
Maar Dit gaat over dierenliefde ook.
Ja.
En als je bezig bent, hè, vraag je dan op een gegeven moment ook af waarom dat is en waar het opeens vandaan komt.
Ik kreeg dit konijn in huis.
Nee, Thomas, je verhaal. Ja, dat konijn, dat snap ik. En die blinde geleidehond die je een half jaar wilde hebben ook. Nee, je verhaal over de walvis. Dat gaat natuurlijk ook over, ik bedoel, een dier dat zo'n grote rol speelt in een verhaal. Dat heb je nog nooit gehad.
Nee, maar dat komt dus omdat het konijn zo'n grote rol in mijn leven ging spelen. Ik was bijna, op een...
Oh, toch? Sorry, ik onderbrak je op het konijn. Ik dacht, hij begrijpt het niet. Nee, maar je wilde wel het konijn.
Ja, ik was bijna op een dweepzieke manier bezig met het konijn. En toen ik hem pas had, toen had ik ook dozen in de kamer staan. En weet je, alles draaide om dat konijn. En dat brengt je dan in zo'n... Ja, bijna poëtische stemming. En dat wilde ik in mijn nieuwe verhaal ook aanbrengen.
Dat is grappig. Maar wat is dat dan voor poëtische stemming?
Ja, god. Ja, ik weet niet. Het is een hele zachte stemming. Een beetje sereen bijna. Ik heb dat wel eens gezien bij mensen die een kindje hadden gekregen, dan zo'n baby in huis. Die bracht ook zo'n stille vreugde voort. Zoiets hadden wij toen ook.
Met je konijn?
Ja.
Ja, ik zit je nu heel sceptisch aan te kijken. Ik kom van het platteland, dus ik zie een konijn als iets dat rondhuppelt en dan op een gegeven moment de pan in moet. En dan moet je niet al te sentimenteel over doen.
Ja.
Maar jij denkt daar anders over.
Ja, ik weet ook wel dat je... Ik wil ook niet mee koketteren van kijk mij eens als man van in de 50 met een konijn. Weet je. Maar dat was een periode dat ik me anders voelde dan normaal. En ja, ik wilde daar iets mee doen.
Maar anders dan normaal. Was je ook... Weet je, ik herinner me ook, en ik ga niet te vaak terug naar dat lange gesprek, maar af en toe toch wel, dat een periode was waarin de somberheid ook voortdurend bij jou op de loer lag. Is dat in die periode van dat konijn opeens minder aan het worden? Of juist niet?
Die is toen ook wel weer teruggekomen, die somberheid. Ja, ik heb toen op aanraden van een dokter antidepressiva gebruikt, pilletjes. Die werkte geweldig goed, want die namen mijn ambitie op slag weg. Dus ik liep minder hard tijdens het wandelen. Ik stond vaker stil. Ik had meer oog voor de mooie dingen. Bijvoorbeeld een kind met een hond vind ik altijd leuk om te zien. Of dieren op boten, dat soort dingen. Daar stond ik dan ja, met een bepaalde vertedering dan wel naar te kijken. Ja, toen ben ik... Ja, had ik wel iets bedacht, maar ik kon niet werken met die pillen. Ik had niet meer de ambitie om wat te maken. Ik had geen enkele aandrang meer op geen enkel terrein ook. Dus toen ben ik daar toch weer mee gestopt. Ja.
Om weer aan de dolfijn te kunnen werken.
Ja, om wat te kunnen doen. Dus op de oude manier. En dat ging ook wel. En dat ging toen op een gegeven moment wat minder goed. Je moet je voorstellen, ik heb nog geen... werk in de maatschappij, geen gezin. Dus geen omstandigheden die structuur in mijn leven aanbrengen. Dus ik was volkomen vrij. Ja, en die vrijheid is natuurlijk een mooi ding. Maar dat betekende voor mij ook dat ik... Ja, er was nooit een noodzaak om op te staan, bijvoorbeeld. En dus dan kun je ook heel laat opstaan. Daarna was er eigenlijk ook nooit een noodzaak om te beginnen met werken. Want dan kun je maar ongeveer 4 uur volhouden. En als je ook nog de hele avond kunt werken... dan ja, waarom zou je dan om 3 uur 's middags beginnen? Dus ik begon ook pas om 7 uur 's avonds. En nou ja, dat werd een slepende zaak. En dat bracht mij ook wel in een isolement op een gegeven moment. Want het werkte zo uit dat als ik dan... overdag wakker was, waren andere mensen aan het werk. En als ik aan het werk was, dan hadden mensen een vrije tijd. En ik zag nog maar weinig mensen. En ik had het niet zo door, maar dat kostte toch ook wel heel veel energie... dat altijd maar uitstellen. Uh-huh. Ja. En ja, dus toen kwam die somberheid weer terug. Maar toen is er iets heel moois gebeurd... Ik kreeg een uitnodiging om een vijftal maanden in het NIAS te verblijven. Dat is het Netherlands Institute for Advanced Studies. Dat is een instituut bedoeld voor geleerden uit de hele wereld... die dan een periode daar kunnen zijn... vrijgesteld van vergaderen en besturen en college geven. Die kunnen dan weer eens rustig werken. Ik was wel eens eerder daarvoor uitgenodigd, want het is ook altijd één schrijver. Ik denk voor de sier. Toen dacht ik, ja, waarom moet ik daarheen? Ik kan al rustig werken thuis. Ik heb daar meer rust dan mijn lief is eigenlijk. Dus ik kan beter iemand anders daar naartoe gaan. Maar toen dacht ik, toen ik nog eens een keertje werd gepolst... wil je dat niet, laat ik het eens doen. Dan ben ik eens in een andere omgeving. Nou, en toen was er een soort bijeffect, wat voor mij het hoofdeffect is geworden. Al die eminente geleerden uit die hele wereld. Dat zijn allemaal normale mensen, met normale banen eigenlijk. Dus die zijn gewend ook op een normale tijd op te staan. Dus die hele groep van 30 professoren, die begon 's ochtends om 9 uur. Dan, je voelde die energie. En ik deed daar aan mee. En ze gingen allemaal om 12:30 warm eten. Dat deed ik ook. En om 6 uur hielden ze allemaal ook op. En hield ik ook op. Dus die twee problemen die ik had, beginnen met werken en ophouden met werken... dat was voor mij was allebei moeilijk. Ik begon altijd heel laat, maar als ik eenmaal bezig was... kon ik ook niet meer goed ophouden. Dat ging nou veel makkelijker omdat ik meedeed met anderen. Het had iets vanzelfsprekends om 9 uur te beginnen en om 6 uur op te houden. Nou, dat was zo'n verlichting.
Wanneer zat je daar?
Ja, tot 3 jaar geleden ongeveer. Ja, 5 maanden ben ik er geweest. En in die tijd werd ik 50. En toen kwamen mensen van de uitgeverij dat met mij vieren. En die vroegen hoe het er beviel. En toen vertelde ik dit verhaal. En toen zeiden ze van nou, als je weer terug bent in Amsterdam... dan kun je ook wel op ons ritme meedoen van het kantoor. Dan maak je een kamertje vrij en dan doe je gewoon op ons ritme mee. Want wij beginnen ook om 9 uur en wij houden ook om 6 uur op. En toen heb ik daar mijn werkkamer gekregen. En daar heerlijk kunnen werken. Ik heb die kamer nou teruggegeven. Dat was niet voor de eeuwigheid. Maar dat was een hele fijne tijd.
Thomas, als je dit hoort, hè, dit verhaal, denk ik ja... Het ligt heel erg voor de hand. Je moet gewoon een ritme aanbrengen. Maar hoe komt het dat je dat dan... Want je bent een hele slimme jongen. Dat je dat gewoon voordien niet kon. Dat je blijkbaar eerst ergens moet zitten. En dat ze moeten zeggen, nou, dan ga je om 9 uur opstaan. En om 6 uur ga je op.
Ja, ik weet niet wat er... ja, nee, veranderd is. Vanaf mijn studenten... Mijn studententijd is eigenlijk nooit opgehouden. Ik ben altijd zo vrij gebleven als ik was als student. In mijn tijd toen ik studeerde, dan had je eigenlijk nauwelijks werkgroep en hoefde je nooit 's ochtends op te staan. Ja, ik weet niet hoe het komt dat 20 jaar goed ging en toen niet meer.
De grap is natuurlijk intussen dat het heel vrij lijkt, dat leven. Van op kunnen staan wanneer je wilt en naar bed kunnen gaan wanneer je wilt. Maar je beschrijft het nu als een dwangbuis. Het is helemaal niet vrij.
Nee, dat is echt een gevangenis. Want die vrijheid, je komt er niet uit. Die is zo groot. Dan duren de dagen ook te lang. Veel mensen kunnen zich dat niet voorstellen. En alle kleinigheden die je moet doen, die vergen een beslissing. En die beslissing kost dan heel veel energie. Hè? Dan lig je in bed, dan word je wakker. En dan denk je, zal ik opstaan of nog doorslapen? Dus tegen de tijd dat je opstaat, dan, ja, heb je echt die beslissing genomen. En dan, nou, oké, koffie drinken, makkelijke beslissing. En dan ga ik eerst mijn wandeling doen of eerst een krant kopen. En dan zal ik een wasje gaan doen of het huis opruimen. Boodschappen doen, weet je, al die dingen die andere mensen als het ware in één beweging eventjes doen, omdat ze eerst naartoe moeten. Dat kost heel veel energie als niks hoeft.
Waar komt het vandaan? Want je talent voor depressies is hieraan gekoppeld natuurlijk. Maar heb je wel eens nagedacht over hoe dit ontstaan is?
Nee, geen seconde. Nee. Maar ik denk ook wel... dat ik een tamelijk experimenteel leven leid. Dat je geen verplichtingen hebt buiten de deur eigenlijk. Dat je beroepsmatig alleen maar iets verzint en dat zo mooi mogelijk opschrijft. Dat is toch vreemd. Ik heb het wel eens als een zegen gevoeld dat ik geen werk erbij hoefde te doen bij het schrijven. Dat ik daar wel zo, van kon bestaan. Maar ja, ik denk wel eens, misschien was het voor mij beter geweest als het iets minder goed was gegaan met schrijven. Dat ik wel een baan had moeten nemen buiten de deur, weet je, voor je persoonlijke welbevinden.
Maar kun jij je voorstellen dat je een baan buiten de deur zou hebben en daarnaast zou schrijven?
Ik denk dat het te laat is.
Nee, maar nu ontwijk je de vraag. Denk even over jezelf na en dan over de vraag of je je kunt voorstellen dat jij naast het schrijven ook nog een baan zou hebben kunnen gehad.
Nou ja, misschien wel. Ik kan het mij aan de ene kant ook weer niet voorstellen, maar misschien als je een baan hebt of kinderen, dat je dan een bepaalde flexibiliteit ontwikkeld of behoudt. Dat je dan beseft van oké, ik werk tot bijvoorbeeld 2 uur 's middags vanaf de ochtend en dan kan ik thuis schrijven tot 6 uur 's avonds. En dat je dan inderdaad die omslag kan maken in je hoofd en dan ook inderdaad schrijft, omdat je weet, als ik die omslag niet maak, dan komt er weer niks van vandaag en morgen ook niet en dan raak ik gefrustreerd. Dus die vrijheid die leidde bij mij ook tot een bepaalde starheid. Alles kon op mijn manier, mijn tijdstippen. Ik kon altijd, weet je, alles netjes haaks op de tafel hebben liggen, alles recht. Niemand verstoorde ooit de orde in huis. Dus die vrijheid die leidt daardoor eigenlijk ook wel tot een soort star, een gebrek aan flexibiliteit. Uh-huh. Dus als je kinderen hebt, die veranderen, die leggen overal hun speelgoed neer.
En dat... Ja, en niet één bal hoor, zoals jouw konijn.
Nee, en flinke opvallende kleuren, denk ik. En dat leer je dan accepteren, waar of niet. Dus ik heb nooit een inbreuk hebben hoeven accepteren op de inrichting van mijn huis. En nooit dwang van buitenaf hebben hoeven accepteren op de indeling van mijn tijd. En
Zou je kinderen hebben willen hebben? Zou je kinderen willen hebben?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb er nooit naar verlangd. En ik heb ook altijd gedacht dat gaat me niet lukken. Die zorg, verdien ik wel genoeg geld voor een gezin. Ja, en kan ik ze wel opvoeden? En kan ik ze wel beschermen tegen, nou ja, de straat? Ja, nee, nee, die gedachte aan kinderen, dus heeft me altijd meer met zorgen vervuld dan met verlangen.
Uh-huh.
Ken ik eigenlijk niet, dat verlangen, nee.
Ben je eigenlijk altijd zo geweest? Iemand die bij een zeg maar iets wat er gedaan moet worden of wat dan ook, echt al meteen tientallen argumenten in zijn hoofd heeft waarom het lastig wordt of juist niet lastig of wat dan ook?
Ja, ja, dat heb ik wel een beetje, ja. Ja, bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ik doe dat dan wel af en toe als mijn vriend, eigenlijk meer voor je partner. Maar voor mijzelf, ja, dan, ja, dat brengt dan natuurlijk bepaalde spanningen met zich mee. Van de reis boeken en gaat het wel goed en kunnen we het wel vinden als we daar zijn. Dus ja, vakantie is dan bedoeld om uit te rusten. Maar dan van tevoren ben ik dan extra moe van die spanningen. Als ik daar aankom ook nog een paar dagen. En ook een paar dagen voor vertrek, dan komen die nieuwe spanningen weer van, ja, als de wekker mij niet toevallig net op de avond van vertrek, dat de batterij leeg gaat en dat hij niet afgaat, of dat de trein stuk is en dat het vliegtuig mis, en wat dan, weet je wel. Dus ja, per saldo kost het mij vaak meer energie dan dat het mij nieuwe energie geeft.
Ik ben geen Freudiaan, hoor, hoewel ik Freud wel een genie vind. Ook in zijn fouten. Zeg ik er dan bij. Maar is een groot deel van jouw jeugd in onveiligheid verlopen? Ik bedoel, dit zijn de symptomen van onveiligheid, hè?
Ja, nee, helemaal. Mijn zussen, ik heb twee zussen, die hebben hier ook helemaal geen last van. Een hele ondernemende mensen met kinderen en zo en veel dingen. Nee, het is toch meer gewoon een karaktereigenschap dan iets wat is ontstaan door ervaring, denk ik.
Is het dan zo, trouwens, zit ik nu te denken, hè? Want je zat 3 jaar geleden dus in het NIAS in Wassenaar, waar de geleerden in retraite kunnen. En schrijft ook, Adrie van der Heijden heeft er ook gezeten, volgens mij. Max Pam heeft er gezeten. Goed, daar zat je. Heb je daar ook al aan dit boek gewerkt, of niet?
Ja, ik ben er toen, ik had geloof ik 30 of 40 bladzijden toen ik erheen ging. Maar dat was een hele matige periode toen voor mij. Een tijd van echtscheiding en Nou ja, als ik aan het NIAS denk, dan denk ik meer aan herstel. Ook van de orde en de regelmaat, wat ik vertelde, dat ik meedeed op dat ritme van die groep. Dan dat ik denk aan een productieve schrijftijd. Nee, ik ben eigenlijk pas goed aan de slag gegaan. Ja, misschien die laatste 2 maanden daar een beetje meer in de...
Als je trouwens, zit ik nu te denken over dat ritme hebt, kan ik me voorstellen. Heb jij wel eens gedroomd over een kloosterbestaan? Niet dat ik je als een monnik zie, maar als je het over ritme hebt,
Dat zou helpen. Ja, nee, dat niet. Ik droom wel een verlangen altijd om deel uit te maken van een groep. Dat wel. Daar heb je natuurlijk in de klooster wonen. Dat had ik in dat NIAS ook. Ik vond dat geweldig om dan zo met z'n allen te gaan lunchen. En dan weer te beginnen, allemaal.
Uh-huh. Maar wat is het verlangen naar een groep? Waarom heb je dat zo sterk?
Ja, omdat ik dat niet ken. Niet professioneel. Als schrijver heb je wel collega's. In die zin zijn er wel veel mensen die hetzelfde doen als jij. Maar je doet het nooit samen. Dus op die manier werk je toch wel altijd alleen. Net alsof je geen collega's hebt.
Uh-huh.
En dat lijkt me fijn. Dus niet een vriendengroep, maar gewoon een groep die actief is. Eigenlijk gewoon werkcollega's.
Heb je wel eens, los van dat NIAS, dat gevoel gehad dat je tot een groep behoorde, ooit in je leven?
Nee, nou ja, jawel, ik heb toch wel eens gewerkt. Niet echt heel regelmatig, maar ik heb wel les gegeven, schrijfles aan het Colofon, zoals dat toen heette. Daar ben ik een jaar of 10 geleden mee gestopt. Ja, en er waren ook andere schrijvers die dan daar les gaven. En dat lesgeven, dat doen we natuurlijk ook weer alleen, maar er werd dan ook wel eens vergaderd door die docenten. En dat vond ik altijd fijn, dat vergaderen.
Dat is een mooie confessie. De meeste mensen die zeg maar een baan hebben, vinden vergaderen nou ongeveer het ergste wat er is. Maar jij houdt van vergaderen. Wat vind je leuk aan vergaderen?
Nou ja, dat vergaderen, dat is eigenlijk de enige werkervaring die ik heb, die dan neerkomt op samen met anderen iets doen. Wat ik net zei, een leraar staat alleen voor de klas. Maar in een vergadering, ja, dan zit je met een groep mensen. Ja, en dan bespreek je problemen. En ja, ik vond dat fijn. Want dat, ja, dat ken ik dus eigenlijk niet van uit andere situaties. Ja. En dat vergaderen, nou ja, weet je, als je iets verstandigs zegt, dan is iedereen blij. En als je niks zegt, dat is ook fijn. Dus het gaat altijd goed, zo'n vergadering. Nou, op die momenten voelde ik me gewoon lid van dat lerarenkorps.
Ja. Heb jij wel eens trouwens, als je aan het... Je bent zeg maar zo'n 3 jaar geleden aan je nieuwe boek begonnen.
Nou, in gedachten wel 5 jaar geleden.
Ja, je hebt het aangekondigd, maar echt begonnen?
Ja. Dus ik heb inderdaad een paar jaar ermee rondgelopen en het toch wel een beetje uitgewerkt in het schema. Maar ja, 3,5 jaar geleden ben ik echt gaan schrijven, ja.
Waar ik heel benieuwd naar ben, dus 2 dingen. Is het eerste, dat is dan als je in gedachten aan zo'n boek bezig bent, hè? Ja. We zitten hier in Amsterdam. Ik zie jou hier in de buurt wel eens rondlopen. Dan fiets ik langs. Ja, dan ik zag je laatst nog, toen stond je gebukt, de krant die ergens buiten hing, de voorpagina te lezen bij een broodjeszaak. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je in gedachten aan zo'n boek bezig bent, dat je dan opeens wandelend door de stad een hele heldere gedachte hebt van dit moet erin, dit is belangrijk.
Ja.
Kun je dat herroepen uit die tijd dat je zoiets dacht?
Ja. Ja, ik had een heel vaag idee. En wat was dat? Ja, mijn toenmalige vrouw die ging naar een symposium en dat zou om 9:30 s'avonds afgelopen zijn. En ik zou me dan bij haar voegen. Dus ik was daar om 9:30 in dat café waar ze dan in zou komen vanuit de zaal. Maar het symposium liep flink uit. Wel tot 11:00 geloof ik. Dus ja, dan zit je te wachten. En wachten, dat is eigenlijk lege tijd. Hè? En toen schoot mij iets te binnen waarvan ik dacht, nou kan ik verder. Hè? Dan heb je een idee en vaak is het niet, als je een vaag idee hebt, dat je dat idee verder ontwikkelt van een punt dat je kan beginnen. Maar vaak is het zo dat je dan een ander idee moet hebben. En dat je moet eigenlijk met 2 ideeën werken.
Uh-huh. Wat was het? Wat schoot je te binnen?
Een tweede personage.
Naast de dierenarts, nog iemand?
Ja.
En wat werd dat voor iemand?
Ja, dat is iemand, daar had ik ooit wel eens iets over gelezen. En ik dacht, als ik die nou aanpas en verplaats naar mijn dorp en dan die rol laat vervullen, weet je wel, en dat ik hem dan ook iets verloren laat hebben.
Uh-huh. Dan... Wat voor soort man hebben we het over?
Ja, een grappenmaker, een vrijgestelde man. Een man met de erfenis die dan beroemd was in Nederland doordat hij allemaal van die rare streken uithaalde. En hij kon heel goed lange afstands lopen. Dus hij ging dan te voet naar Parijs en hij kwam er ook mee in de krant. Nou, dat is dan in de 19e eeuw heeft zo iemand bestaan. Maar ik dacht, als ik zo iemand nou in de tijd van voor de oorlog zo'n roem laat beleven... He? Nou, en dan wordt het oorlog. Heel jammer voor zo iemand, want er zit niemand te wachten op die grappen. En dan na de oorlog, dat de radio belangrijker wordt. En dan de televisie, zodat zo iemand dan zo'n roem kwijtraakt. Maar er niet meer op kan houden om die weer terug te winnen. Zo, ja. En toen ik dat dacht, en ik zag voor me dat dan in mijn denkbeeldige dorpje hij daar kon wonen. Ja, toen had ik als het ware 2 elementen.
Uh-huh.
Ja, en die heb je nodig voor een reactie.
Mooi die man ook en hoe die dan tevoorschijn komt. Dit is het eerste wat ik wilde vragen. Het tweede is dat je net zegt dat vergaderen, dat je dat zo leuk vindt. Omdat je dan
net altijd... Net als de andere bent.
Ja, net als de andere bent, ja. En dat je dan niet in eenzaamheid werkt. Maar wordt die eenzaamheid je ook wel eens te gortig?
Nou, eenzaamheid. Kijk, ik ben ontzettend blij dat ik een hele fijne verhouding heb. Dus mijn eenzaamheid is niet... Werkeenzaamheid is niet te vergelijken met de privé-eenzaamheid van mensen die geen partner hebben. Of die hun partner hebben verloren. Ja, Maar dat geïsoleerd werken, dat individualistische beroep... Ja, of dat mij wel eens te gortig wordt, ja. Ach. Kijk, een boek is altijd ook weer een keertje klaar. En dan begint een ander leven, zoals nu. Het is klaar. Dus nou heb ik dan besprekingen wel op de uitgeverij... over het omslag of je werkt samen met de redacteur... om het tekst te verbeteren. Ja, of je doet gewoon niet zoveel... maar dan, je bent niet zo geobsedeerd in gedachten bezig. Dus ja. ik heb als het ware nou veel opener houding naar, naar mensen die ik ken. Dus ik voel me nou... tussen twee boeken in voel ik me altijd veel minder geïsoleerd... dan tijdens het werken.
Wel mooi dat je zegt, net als de anderen willen zijn...
Ja.
Is dat een slagzin over je leven ook?
Ja, maar ik zeg er ook gelijk bij dat... dat komt natuurlijk ook omdat ik er zo buiten sta. Misschien als je nooit gedwongen moet werken met collega's... iedere dag op een kantoor, dat je dan weer verlangt naar... kon ik maar in een eigen werkkamer... zelfstandig vrij beroep uitoefenen... Ja.
Ik zit nu te denken over je boek. Hoe gaat het heten?
Zoete mond.
Zoete?
Mond.
Zoete mond. Dat is een hele liefelijke titel.
Ja, ja. Ja, ik was echt blij met die titel. Deze keer heeft het ook lang geduurd voordat ik een goede titel had. Ja.
Waarom is Zoete mond een goede titel?
Ja, Zoete mond... Nou ja, het klinkt goed. Een mond zit... Ja, dat is toch wel het meest belangrijke orgaan misschien. Als het orgaan is, weet je. Het heeft lippen, tong, tanden, ook iets hards. Je kan ermee praten, je kan ermee zoenen, bijten, eten. Het zit zo dicht bij je, op je gezicht. Het is intiemer eigenlijk dan een hand of een voet. Ja, en dan zoet... Ja, zoet heeft die betekenis van lief natuurlijk. Zoete kinderke, maar zoete de smaak zoet. Vroeger dan kreeg je wel eens een stuiver van je ouders. En die zei, ga maar een zoete mond halen. En dan ging je naar de snoepwinkel en dan kocht je dan een ding van 5 cent. Zoals het in mijn tijd heette, een roldrop of zoiets. En dan, ja, en dan als je dat dan at, dan loopt je mond vol met speeksel en die zoetigheid. Ja, zoete mond. En ja, in het boek, daar komen scènes voor die zo... Ja, meer zoet zijn eigenlijk zo liefelijk... dat ik het een toepasselijke titel vond.
Maar dat vind ik mooi, want dat is toch een beetje... zeg maar de draad die ook door dit gesprek loopt. Dit aanvullende gesprek. Dat jij wilde een boek maken dat eigenlijk... qua thematiek en qua inhoud haak staat op wat je hiervoor hebt gedaan. En wat je nu zegt, dat sommige scènes zijn meer zoet. Dat is je dus gelukt blijkbaar. Was dat een bevrijding?
Ja, 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 ja. Kijk, weet je waarom ik dat wilde? Ik had het idee dat ik met dat hele strakke werken... een eindpunt had bereikt. Hè? Veel kunstenaars, maar ook koks... die streven altijd naar meer eenvoud. Hè? Met minder ingrediënten het toch lekker maken. Dat is het doel, de ontwikkeling die veel koks doormaken. Waarom die eenvoud zo belangrijk gevonden wordt... Ik denk vanwege de zuiverheid of zo. Bij schilders zie je het ook vaak. Een toenemende abstractie. Met een steeds kleiner palet werken. Minder kleuren op je palet. Dat er meer eenheid ontstaat. Dus als ik terugkijk naar mijn oudere boeken... zie ik ook wel een ontwikkeling naar steeds minder personages. Steeds minder locaties. Steeds minder verwikkelingen. Gewoon één centrale verwikkeling. Ja, en ik had het idee met mijn laatste roman... ja, kaler dan dit en strakker dan dit kan niet. Dus dan moet je de andere kant op.
Als je het over koks hebt bijvoorbeeld, wat is jouw favoriete gerecht? Als je aan een eenvoudig gerecht denkt.
Ja, nou, wat ik fantastisch vind... ik ben wat dat betreft heel ouderwets. Ik heb nog maar pas net ontdekt, terwijl dat 30 jaar geleden in de mode kwam. Sushi, de Japanse... sushi. Ja, wat ik daar zo lekker aan vind is... je proeft weinig... ik weet niet. Het heeft weinig smaak eigenlijk, die vis en die rijst.
Maar, dat is grappig dat je het zegt. Het is ook eenvoudig inderdaad. De Italiaanse en de Japanse keukens... die worden gekenmerkt door eenvoud. En nog wel andere ook. En, weet je, over die cocktail is ook wel mooi. Maar Je zegt het heeft weinig smaak. Maar ik zit intussen ook nog aan je boek te denken dat soms meer zoet is. Moet ik dat ook opvatten als een groot ja tegen het leven? En dan denk ik bijvoorbeeld aan je andere eerdere boeken waarin vaders en zonen elkaar voortdurend naar het leven staan en dood willen slaan.
Ja.
Moet ik in die termen ook over dat meer zoet nadenken? Het grote ja?
Ja, ja, zeker. Sowieso is het begonnen. Maar ja, er is toch ook wel een verdrietig ondertoon ook in het verhaal. De personages zijn niet zo gelukkig. Het is meer de ambiance van dat dorp en die kinderen met die dieren en die vis. Ja, daar gaat wel iets levenskrachtigs van uit. Maar de personages zijn toch niet overdreven gelukkig. Nee. Die worden even opgetild in het geluk en daarna weer neergelaten. Zo, dat is eigenlijk de beweging van...
Maar zou je dan kunnen zeggen dat in je eerdere boeken de personages vaak groter dan de omgeving waren en dat in dit geval af en toe de omgeving groter is dan de personages?
Ja, mooi gezegd, ja. Ja, ja, die personages vroeger, die werden altijd bewogen door iets dwangmatigs. Hè. Die wilden iets groots bewerkstelligen. En dat, ja, nee, deze personages die zijn als het ware wat passiever, waardoor het verhaal, ja, wat ik al zei, niet zo spannend in zichzelf is, maar ja.
Ben je trouwens bang, hè? Als ik dat even mag vragen. Want dit wordt dus een... Het zal ongetwijfeld een rozenboomboek blijven. Dat kan niet anders, maar anders dan je andere boeken. Ben je benieuwd naar hoe hier straks in het najaar op gereageerd gaat worden, of niet?
Daar ben ik wel benieuwd naar, maar ik was vooral benieuwd naar de eerste reactie. Er is al op het boek gereageerd, in eerste instantie door de redacteur. Dat was enorm enerverend om dat telefoontje, hè, dat aangekondigde telefoontje aan te nemen met het oordeel eigenlijk. Nou ja, dat was wel positief. En daarna gaat zo'n manuscript zich verspreiden door een uitgeverij. Ja. De uitgever gaat het lezen. De vertegenwoordigers lezen het al in een vroeg fase. Want die moeten er dan over vertellen. Ja, dus dan krijg je steeds meer reacties eigenlijk. En die, ja, goed, in alle bescheidenheid wel vrij geestdriftig. Zodat ik denk dat het boek toch wel ongeveer is wat ik dacht dat ik gemaakt had.
Ik ben nu trouwens af te vragen, Thomas, hier op tafel ligt een boek van Anthony Mertens, Lezerman. Dat zijn zijn stukken over literatuur. Mertens was redacteur van Querido voordat hij getroffen werd door een hersenbloeding.
Ja.
En hij is overleden. Heeft hij nog iets meegekregen van dit nieuwe boek van je?
Nee. Ik was er wel mee bezig toen ik nog met hem omging, toen hij leefde nog. Maar ik heb hem nooit iets verteld van waar het over ging. Dat niet, nee.
Had je dat gewild?
Nou, ja, nee, wat ik gewild had... Ja, dat hij er nou iets over zou kunnen zeggen, natuurlijk. Nee, ik heb wel te weinig neiging om te vertellen over nieuwe dingen. Het verbaast me dat ik toen aan jou heb verteld van ik ben van plan om daar en daar iets over te gaan schrijven. Ik ben altijd bang toch dat er de gouden verzoek is.
Maar het is gelukt. En nu? Want nu zit je dus in de fase van, nou ja, omslag, correctie nog. Maar eigenlijk is het boek gewoon klaar. Ja. Wat ga je nu doen de komende maanden? Tobben of...
Nou ja, het is al een paar maanden klaar. Ik heb tot nu toe iedere dag wel wat te doen gehad. Maar nu zie ik wel een soort leegte komen in mijn agenda. Dus ik weet niet. Nee.
Dat is dan om dit gesprek af te ronden, hè, wat ik me afvraag. Want er moet zich nu een nieuw idee aankondigen of wat dan ook. Je herinnert je in het geval van je nieuwe boek dat dus Zoete Mond gaat heten, herinner je je natuurlijk gewoon wel de dag waarop je dacht, dit gaat het worden. Je weet misschien de exacte dag nog wel.
Ja. Ja, ik heb nou gewoon helemaal geen idee. Ik weet niks zoals kinderen dat zeggen voor iets nieuws. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik heb toch vaak altijd wel het idee gehad, ook bij oudere boeken, van nou ja, dit wordt mijn laatste. Zoals... Ja, bij een nieuwe verliefdheid, dan denk ik ook, dit wordt mijn laatste verliefdheid. Dat is zo overweldigend. Ik wil ook niet meer dat het ophoudt en kan toch niet iets nog groters komen. Dat gevoel heb ik nou ook. Dus ik... ik ga nou rustig... een beetje weer uitrusten en bijkomen.
Thomas, wat moet jij als je niet meer een boek kunt schrijven? Hoe kun jij... Jij kunt toch helemaal niet denken, dit is mijn laatste geweest?
Nee, nou ja, ik heb nou een opdracht aangenomen om iets te vertalen. Dat is best een dik werk. Dus, een 18e-eeuws tekst. Dus vertalen naar een modern toegankelijk Nederlands. Dus daar ben ik dan wel een jaar mee bezig. En dan hoop ik dat er dan in die tijd mij iets te binnen schiet. Je bent toch afhankelijk van de inval. Hè? Met ijver kun je niet beginnen.
Ik zou tenslotte gewoon even nu willen opstaan. Dat kan omdat dit gewoon bij jou thuis wordt opgenomen. En ik wil even nu naar dat konijn toe lopen. Want kijk, voor hetzelfde geld... Dit is de bal en er staat een kooi. Heb jij magie bedreven door te suggereren dat hier een konijn zit? En zit hier helemaal geen konijn? Vertel even waar we nu naar staan te kijken.
Nou ja, we zijn van de woonkamer het open keukentje ingelopen. Daar is een rommelhok met vuilnisbakken. Er staat ook een baal hooi. Nou ja, kijk, en daar zit hij op. Dus hij zit op zijn eten, dus ik hoef hem eigenlijk nooit... Ik breng hem altijd wel hooi in zijn hok, maar hij gaat het ook zelf halen als hij er zin in heeft.
Hoe heet hij eigenlijk?
Pons.
Pons?
Ja.
Waarom? Dat is niet echt toch een... Hij moet Flappoor heten, of hoe heet de konijnen?
Ja, het is echt een Friese mansnaam. Zo staat het in het woordenboek ook.
Hoe oud is die?
Jaar of 6.
En vertel nog even, want daar begon je over. Je wilde een blinde geleidehond... die je dan een paar maanden in huis hebt, waarna die weggaat... Ja. Wat ik nog steeds overigens wel een merkwaardig verhaal vind. Want je hecht je dan toch aan zo'n hondje, dan moet hij opeens weg.
Ja, maar als je van tevoren weet dat je hem af gaat staan... dan is dat toch niet zo erg.
En toen, maar daar, wil je zo'n hond in huis krijgen... dan moet je dus naar een commissie blijkbaar... die je gaat beoordelen of jij geschikt bent voor zo'n hond.
Ja, een mevrouw kwam hier... thuis om te kijken of de omstandigheden goed waren. En ja, we zijn toen afgekeurd, omdat konden we ook niet opmaken uit die folder. Zo'n klein hondje, die kun je niet als een gewoon klein hondje hebben. Die mag vanaf het allereerste begin in zijn leven, mag die, als hij aan de lijn zit en je gaat lopen, al niet aan een boom ruiken... niet aan andere honden snuffelen. Vanaf het allereerste moment... Al moet zo'n dier weten, zodra ik aan de lijn ben, ben ik aan het werk. En dat hadden wij ons niet gerealiseerd. En dat meisje dat dan hier dat kwam vertellen, die zag onze verbazing... en die leidde daar al uit af van, nou, die mensen die hebben zich hier helemaal niet op ingesteld.
Je bedoelt dat ze dacht van, nou, die mensen zijn niet ernstig genoeg hiermee bezig. Die realiseren zich niet dat dit een hele bijzondere hond moet worden. Ja. Dus jij zat gewoon de hele tijd te kijken alsof je het in Keulen hoorde donderen.
Ja, dat moet het zijn geweest. Die afwijzing, ja.
En dat konijn, tenslotte, hoe oud is die?
Een jaar of 6, zei ik, ja.
Je boek, Thomas, tenslotte, Zoete Mond... verschijnt na de zomer bij uitgeverij Querido. En wat komt er op het omslag, weet je dat al?
Ja, een foto, dat is tegenwoordig altijd een hele mooie foto... van een jongetje die een hond vasthoudt. Die hond heeft zijn kop over de schouder van dat jongetje. Maar die jongen die is van achter gefotografeerd. Dus dat is net als, weet je, in die tijd, jaren 60, moet die foto zijn geweest aan de kleding te oordelen. Waren er nog de vaders die foto's namen? Het is net alsof die vader tegen de jongen heeft gezegd... draai je even om, dan maak ik een mooie foto van de hond. Weet je. Dus het gezicht van de hond staat erop en de achterkant van de jongen. Dat maakt die foto zo leuk.
Thomas Rozeboom over zijn nieuwe boek dat na de zomer verschijnt. Aanvulling op dat lange marathoninterview dat in 2005 werd uitgezonden. Volgende week in de zaterdageditie van de avonden. Jan Wolkers. Techniek van deze uitzending. Meestertechnicus Alfred Koster.
Ten women. Ten women. Ten women. between you and me. 10 women,
10 women,
10 women, the nightmare, the fang.
De reisleiders van SRC Cultuurvakanties brengen cultuur tot leven. Ons wereldwijde reisaanbod vindt u op srccultuurvakanties.nl.
Kijkt u in het buitenland liever naar de programma's van hier, met de mensen van hier? Volg met BVN ook in China uw vertrouwde tv-programma's. Zoals bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. BVN, het beste van de publieke omroep. Wereldwijd via satelliet. Meer info op bvn.tv.
Onze reisleiders brengen cultuur tot leven. Boek nu op srccultuurvakanties.nl.